Goedemiddag allemaal, we gaan beginnen met de voorzang, lied 804 uit de bundel. Wij hebben een heerlijke koning, hij is onze hulde zo waard. 804, alle vier coupletten. Eens zal de dag vol blijdschap zijn. Lied 664. Alle drie de coupletten. 664.
Thank you.
En wij willen de voorzang afsluiten met lied 645, het eerste, het derde en het vierde couplet. 645, diep diep aan uw voeten, o Jezus, buig ik neer. Broeders, zusters en jongeren, gasten in ons midden, allen een hartelijk welkom op deze bijzondere Israëlzondag. En weet u waar Israëlzondag voor staat? Onopgeefbaar verbonden met het land Israël. Een bijzonder welkom aan broeder Nuchter. Wij wensen u God zegen toe bij het brengen van zijn woord en bij het voorgaan van de gebeden. Tony, bedankt voor het begeleiden van de samenzang. Volgende week zondag hoopt broeder Wietse van der Hoek voor te gaan. En ook voor deze dienst bent u uiteraard weer van harte uitgenodigd. De avondmaalscollecte van vorige week voor Stichting Boas heeft €403 opgebracht. Daarvoor uw dank. Vandaag is er weer de boekentafel zoals u gezien hebt in de hal. En Kemma staat daarachter en u kunt u van advies dienen. En tegelijkertijd is er gevraagd of ik wat extra aandacht wilde schenken aan het jeugdmagazin voor de Israëlzondag. Hij ligt op de tafel, u kunt hem zo meenemen ter informatie. Helaas staat er in ons bulletin een verkeerde datum voor de bidstond. Daar staat 23 oktober, die moet u gauw vergeten. Het moet zijn woensdag 16 oktober. Dus 16 oktober de bidstond. Morgen is er in Veenendaal een manifestatie voor Israël, naar aanleiding van de bloedige aanslag door Hamas op 7 oktober vorig jaar. Om 14 uur, dus dat is 2 uur 's middags, verzamelen wij op het plein voor de Oude Kerk in Veenendaal. Wij zullen samen zingen en bidden en zal dominee Oscar Lohuis een overdenking houden. Ook is er een toespraak door rabbijn Katz. Hierna zullen we samen een stille tocht lopen en de manifestatie is rond 4 uur afgelopen. En meer informatie hierover kunt u vinden op de tafel in de hal. Zaterdag 26 oktober hopen wij weer onze gezamenlijke maaltijd te houden. Wilt u hieraan deelnemen? Er ligt een formulier op de tafel in de hal waar u uw naam op zetten kan. Voorbeden doen wij voor het land Israël, het Israëlische volk en de stad Jeruzalem. En wij denken met grote zorg aan de gegijzelden en hun families. Daarnaast denken wij aan de nabestaanden van de overledenen en de gewonden en hun families, zowel aan Israëlische als aan Palestijnse zijde. Bij de uitgang staat weer de bekende collectebus klaar en die wordt ook van harte bij u aanbevolen om daar uw gaven in te doen. De bloemen gaan als groet en bemoediging naar broeder Visser. Geniet ervan. Wij wensen u een gezegende dienst toe. En voordat wij met het lied zingen rondom foto en groet, zal Jon op de ramshoorn spelen. Jon, mag ik jou uitnodigen om naar voren te komen? We hebben een beetje afgesproken in de kerkbestuur of je ook wat uitleg wilde geven. Het waarom en het net. Klein stukje. Graag in de microfoon is gevraagd. Ja. Je maakt ook mijn schoenen er staan.
Goedemiddag allemaal. Even de juiste afstand. Dit is een ramshoorn. Vorig jaar had ik de grote shofar meegenomen. Ik heb ook nog een klaroen gehad. En ik heb nog een paar maten shofars. Maar ik heb voor vandaag dit wat kleinere model uitgekozen. En ik heb daar een reden voor. Ik wil een klein stukje lezen uit Genesis 22. Waarin de Heer God Abraham op de proef stelt. En ik denk van God op de proef stelt. Dus ik heb in de grondtekst gekeken. En dan staat het woord Nissa, het Hebreeuwse woord Nissa. En Nissa, dat zit heel dicht bij het woord Nes. Nes betekent wonder. Dus dat betekent dat God al een wonder wilde doen op het moment dat hij dat aan Abraham vroeg. Abraham, wil je je zoon gaan offeren? Nou, het was al een wonder dat Abraham en Sarah een zoon kregen. Moesten ze heel lang op wachten. En het was natuurlijk in eerste instantie misgegaan doordat Sarah een plan had met Hagar. En daar hebben we vandaag de dag nog de gevolgen van, helaas. Maar goed, Abraham die was gehoorzaam en die neemt zijn zoon mee en het hout voor het offer. En dan lees ik vanaf Genesis 22 vers 12. Dan staat Abraham met zijn zoon al boven op die berg en hij wil... Het mes wil hij in zijn zoon steken, maar dan zegt de engel, en hij zeide, strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik, en dat was de bedoeling, dat gij godvrezend zijt en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich, zoiets. En die was verward met zijn horens in de struik gewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats, de Heere zal erin voorzien, waarom nog heden gezegd wordt, op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. En dan zegt de engel dat, omdat u uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt, zal ik u rijkelijk zegenen. En uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren van de hemel en als het zand aan de oever van de zee. En uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen. Nou, hoe actueel is dat niet? En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt. Dus hier zit wel zoveel gebedsmogelijkheid in, van bijvoorbeeld, Vader God, help uw volk dat ze weer gaan luisteren naar u, dat ze weer gehoorzaam worden. En Abraham gaan navolgen. Nou, de ramshoorn, de ram is de eerste plaats in de Bijbel waar over de shofar wordt gesproken. Dus vandaar deze ramshoorn, die verwijst naar het offer wat Abraham heeft gebracht en uiteindelijk de Heere God heeft gebracht voor Israël en voor ons allemaal. Dan zal ik nu het geluid hiervan laten horen. Amen.
Bedankt. Jon, bedankt voor deze uitleg en voorspelen. Wij willen zo mogelijk staande zingen uit 834, het eerste. Wij willen zingen uit 834, het eerste en het derde couplet. Het eerste en het derde couplet voor Fotum en Groet. En na Fotum en Groet het vierde en het vijfde vers.
Ja, met die verwachting mogen we ook elkaar begroeten en vooral begroeten in de naam van onze Vader. Hij die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk wat zijn hand in ieder van ons, maar ook in de gemeente van Jezus Christus begonnen is. Genade, barmhartigheid, zij u en vrede van God de Vader en God de Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Gaan we verder met het zingen van de coupletten 4 en 5.
Zonder werk en zonder leven.
Mag ik u voorgaan in gebed? Hemelse Vader, we komen u deze avond ook zo danken, Heere, voor wie u bent. En dank u, Heere, dat u zichzelf aan ons geopenbaard heeft, of als iemand u nog niet kent, wil openbaren in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dank u wel voor de liederen die we zo met elkaar voor de aanvang, Heere, hebben mogen zingen. Wat een vreugde is het om te zeggen, Maranatha, Jezus komt. En dat heeft u gezegd en u zult ook wederkomen. Maar tot die tijd, Heere, moeten we zo belijden dat we soms zo verward worden door alles wat in de wereld te gebeuren staat. Waar ieder zo zijn mening over heeft, iedereen wat te zeggen heeft. Heere, waarin datums genoemd worden, wanneer u terugkomt. Heere, zoveel dingen die er gaande zijn en dan ook misschien nog in ons persoonlijk leven. Kan er zoveel verdriet en pijn zijn, onbegrip, Heere. Misschien slaat twijfel wel toe. Maar ik kom u zo danken, Heere, dat u ons uw woord hebt gegeven. Zodat we in uw woord, Heere, steeds weer die waarheid kunnen vinden. Ja, die absolute waarheid, zoals uw woord dat ook is, omdat het uw woord is. En we willen danken, Heere, dat we daarin ook zicht kunnen krijgen op uw geschiedenis. Heere, of het nou over uw volk gaat, of over uw gemeente, over gelovigen, ongelovigen. Heere, het is er allemaal in te vinden. Maar er is ook zoveel troost uit te halen. Zoveel kracht uit te halen. Omdat het ook een krachtig woord is. Het is uw woord, Heere, en daar willen we u voor danken. Heere, en we willen zo bidden op dit ogenblik, Heere, voor uw volk Israël, maar ook voor het land, want dat is uw land. En ik moet belijden, Heere, toen ik gisteren nog even de kaart bekeek, en hoe zit het precies met Libanon en met Jemen en Iran, had ik even dat angstige gevoel, wat is Israël eigenlijk vergeleken bij de oppervlakte van Iran? En op dat moment realiseerde ik me dat ik niet moest kijken naar de oppervlakte van het land, maar de grootheid van de God die dat land vasthoudt. Dat kleine landje, Heer, en is het niet wonderlijk als we dat zien met elkaar, de omringende landen, hoe u, Heere, uw volk tot de dag van vandaag steeds ook weer beschermt, op wonderlijke wijze. Maar we willen bidden voor dat volk, Heere, bidden voor iedere die daar met slachtoffers te maken heeft. Heer, we bidden voor alle leed die er plaatsvindt, die onzekerheid. We bidden, Heer, voor die jonge jongens die het leger in moeten en die op zulke gevaarlijke gebieden ook hun plicht moeten uitvoeren. Vader, we bidden, Heer, dat de vrede in Jeruzalem spoedig zal wederkeren. Heer, daar roept u ons ook toe op. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Maar Heer, we bidden ook voor wijsheid, voor regeringleiders. Heer, als we ook zien hoe deze ook steeds meer de kant, Heer, van de tegenstander kiezen. Zoals president Macron nou van Frankrijk probeert landen op te roepen geen wapens meer te leveren aan Israël. Waar is zijn oproep om geen wapens te leveren aan de Hezbollah en aan andere groeperingen? Die hoor je niet. Een eenzijdige kijk op de geschiedenis. Vader, zo bidden we dan ook voor die regeringleiders. Maar we bidden ook zo vanavond voor onszelf. Dat wij te midden van dit wereldse gebeuren onze hoop en verwachting, Heere, steeds op u gericht blijven houden. Dat we ons vastklampen aan de waarheid uit het woord van God. Heere, al snappen we het soms niet hoe het gaat, al begrijpen we het soms niet. Maar één ding is zeker, u houdt alles in uw hand en niets gaat buiten u om. En daar willen we u voor danken, loven en prijzen. Heer, we willen zo bidden, Heere, voor hen die met ziekte te maken hebben. Heere, die vanwege ouderdom ook vanavond niet hier kunnen zijn en dat graag zouden willen. O Heere, wil hen ook vertroosten. Wil hen ook sterk op de plek waar ze gesteld zijn. Vader, we weten, Heere, dat het leven is, Heere, zo vergankelijk. Ja, we staan er eerlijk gezegd niet altijd bij stil. Maar de realiteit is wel dat het vergankelijk is. En wat is het dan een rijke zegen als je vandaag kunt zeggen, ik weet dat mijn ziel behouden is. Ik weet dat ik gekocht en betaald ben door het kostbare bloed van de Heere Jezus Christus. Ik weet dat ik door genade en geloof mag zeggen, ik ben een kind van deze levende God. Heere, wilt u die rijkdom in ons hart weer doen opwellen, opdat er ook een dankbaarheid zal zijn, Heere, om een kind van u te zijn, te midden van deze wereld. Maar ook dat we dat niet onder tafels en stoelen steken, heren, maar dat we dat ook zichtbaar en kenbaar maken in ons leven. Opdat anderen ook dat lichtende licht zullen zien en tot geloof en bekering mogen komen. Heren, wees zo bij ons vanavond in het spreken, in het luisteren, in de techniek, heren, in het zingen. We vragen dit alles uit genade in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Gaan we verder met het zingen van lied 365 uit Johannes de Heer. God de Heer regeert. 365. Vasthouden. Hij is de Heer der Heren. Hij is de waarachtige koning. Mag ik u uitnodigen om uw Bijbel te openen in de profetie van Micha. Ik wil het even zoeken natuurlijk. Waar zit hij ook alweer? Als u Jona weet te vinden, moet u maar een klein stukje verder. En u zit in Micha. We lezen de eerste vier versen van Micha hoofdstuk 4. Micha hoofdstuk 4. De eerste vier versen en daarna gaan we nog de andere bekijken. Er staat boven in de HSV-vertaling toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken er naartoe zullen stromen. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen, kom, Laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal Hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen. En zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen tot ver weg. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren, maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de Heere van de legermachten heeft het gesproken. Tot zover de inleiding, de eerste verse. Hij zingt een beetje, hè? Ja. Is dat mijn schuld? Oh. Ja, het zou zomaar kunnen, hè? Ik weet niet. We gaan kijken naar deze profetie uit Micha. En ik weet niet hoe het met u is. Ik heb altijd een beetje worstelen als je die profetieën, vooral de kleine profetieën, ook gaat lezen. Van in welke tijd vindt het precies plaats? Oh, waar gaat het nou precies over? En ik hoop u vanavond toch een beetje daarin mee te nemen in hoofdstuk 4 en de eerste verse van hoofdstuk 5. Micha's naam betekent wie is als Yahweh. Eigenlijk is dat wel heel mooi om die naam als profeet te mogen dragen, omdat je een profeet van die Allerhoogste ook bent. Wie is als Yahweh? En je vindt ook dat hij een tijdgenoot was van de profeten Jesaja en Hosea. En als je dan Micha gaat lezen, dan profeteert hij ook over Juda en over Israël, die ook regelmatig Samaria wordt genoemd. Het boek zelf is onder te verdelen, en dat doet het boek eigenlijk op een bijzondere wijze, in drie delen. En elk deel begint met iets bijzonders. Kijk maar naar hoofdstuk 1, vers 2. Hoofdstuk 1, vers 2. Dat luidt het eerste boek in. Dat zijn de hoofdstukken 1 tot 3. Luister, volken, allemaal. Sla er acht op, aarde, met al wat u bevat. Gaan we naar het tweede deel, hoofdstuk 3. Toen zei ik, luister toch, hoofden van Jacob en leiders van het huis van Israël. Behoort u niet het recht te kennen? En de laatste is in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 6. Vers 1. Luister toch naar wat de Heere zegt. Sta op, roep de bergen ter verantwoording, laat de heuvels uw stem horen. Dus driemaal wil Micha laten weten, je moet wel iets doen om te begrijpen wat de Heere jou te zeggen heeft. En dat is het eerste is, luisteren. Nou, we weten allemaal, we hebben een mond die rammelt zo makkelijk. En met echte luisteren hebben we soms moeite. Terwijl we er twee van gekregen hebben, wint die ene het. En er zitten zelfs lippen voor, tanden voor, maar die tong die doet het. En toch zegt de Heere drie keer dat er geluisterd moet worden. Waarom? Omdat dat luisteren altijd een stuk vermaning in zich heeft, een stuk onderwijs in zich heeft, een stuk vertroosting in zich heeft, een stuk opbouw in zich heeft. Daarom moeten we ook leren luisteren. En in de eerste boodschap kondigt Micha in de hoofdstukken 1 tot 3 het oordeel aan. We hebben een heilig God, liefdevol, maar die is ook rechtvaardig en zal oordelen. Hij haat de zonde en hij moet vanuit zijn heiligheid ook recht spreken. Ja, en sommige mensen hebben daar moeite mee. Ze zien God liefst als liefde, als je vriend, als je papa en alles. Maar de schrift leert ons duidelijk dat God een rechtvaardig God is. Dus zijn liefde is een rechtvaardige liefde. Maar zijn rechtvaardiging is liefdevol en eerlijk. Dat kun je niet losscheiden. Dat hoort bij elkaar in de eigenschappen van God. In de tweede boodschap, de hoofdstukken 4 en 5, waar we vanavond naar gaan kijken, daar profeteert hij over het toekomstige koninkrijk. Nou, daar zitten we nog steeds op te wachten. En de derde boodschap, dit is een uitnodiging van God aan het volk om tot hem terug te komen. Het is zo prachtig om dat te zien. Dat een God die oordeelt, toch zich houdt aan zijn beloftes. De verbonden die hij heeft gesloten met Abraham, Isaac en Jacob. En met het hele volk. En dat hij dan ook nog aan het einde een uitnodiging doet. En dat zie je zo vaak in de schrift. Dat de Heere zegt kom. We zien het in het leven van de Heere Jezus. Dat hij zegt kom. We zien het in het eind van het boek Openbaringen. Kom. Dus u bent niet behouden als u niet komt. Je moet wel komen tot hem. Met al uw nood, met al uw vragen. Maar we mogen met vrijmoedigheid tot hem komen. Want de Heere Jezus heeft die weg geopend. We hebben gekeken in de eerste versen van hoofdstuk 4. En hoofdstuk 4 en het eerste versen van hoofdstuk 5 heb ik onderverdeeld in 1. Het beloofde koninkrijk. 2. De beloofde verlossing. 3. De beloofde overwinning. En als laatste de beloofde koning, de Heere Jezus Christus. En de vraag is nu steeds, maar voor wanneer schreef Micha deze profetie? Ligt het perspectief in de tijd waarin hij leefde? Is dat de tijd voor de ballingschap? Schrijft hij erover in de ballingschap? Schrijft hij erover na de ballingschap? En het bijzondere is dat die profetie eigenlijk door al die tijden heen gaat en wijst zelfs naar de komst van de Heere Jezus Christus. Dus het is een profetie met heeft plaatsgevonden, vindt plaats en gaat volledig plaatsvinden. Het is prachtig om dat te zien. In Micha hoofdstuk 4 vinden we wel een paar aanwijzingen, want in hoofdstuk 4 vers 1... Daar is een aanwijzing. Het zal echter in het laatste der dagen geschieden. In vers 10 gaat het over Babel. Daar wordt Babel genoemd. En Assyrië wordt genoemd. Dus we hebben toch een idee van, het is voordat ze naar Babel gaan. Er zit een gedeelte in dat als ze daar zijn, zal er verlossing plaatsvinden. Maar die volledige verlossing van het volk heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Dus het is heel interessant om te zien welke kant gaat het nou op. Maar wat mij zo trof, is dat hij in vers 4 met vers 1 begint. Het zal echter in het laatste der dagen geschieden. Wanneer zijn die laatste der dagen dan precies ingegaan? Zijn die ingegaan toen Micha dit opschreef? Of zijn die misschien in een andere tijd ingegaan? Ik vind het bijzonder dat Hebreeënbriefschrijver, hoofdstuk 1, vers 1, dat hij zegt, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, was Micha er één van, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Zijn de laatste dagen, waarin nog van alles te gebeuren gestaan, niet begonnen met de verwerping, de kruisiging van de Heere Jezus Christus? Want hij was gekomen om koning te worden, maar hij is verworpen. En toen is er een periode ingegaan waar we nog steeds al 2000 jaar in leven. Dus hier al een wijzing, het zal echter in de laatste der dagen gebeuren. En in de tijd van Micha kan je zien dat de ballingschap in Babylonië, dus na 70 jaar de verlossing, en als we nu kijken in de geschiedenis, dat Israël weer een land heeft, dat Israël weer 10 miljoen inwoners heeft, maar nog steeds een strijd heeft te voeren, nog steeds zit te wachten op de Messias, dan zitten die en wij in de laatste der dagen. En ik geloof dat met heel mijn hart. Dat we in die tijd leven. En dat laat ook alles zien. Het kabinet heeft het altijd over het klimaat. Nou, u moet niet kijken naar het klimaat. U moet naar het geestelijke klimaat van deze wereld kijken. Want daar zit het volkomen mis. Het geestelijke klimaat in Nederland gaat volkomen mis. Want het geestelijke klimaat van Nederland drijft zich steeds verder van Gods woord af. Maar zet zich ook steeds krachtiger in tegen het woord van God. D66 wil straks een wet invoeren dat het verboden wordt om vanaf een leidinggevende plek iets te zeggen over genderideologie of wat dan ook. Dus dan zou je hier zeggen, ik geloof nog steeds dat een man is, een vrouw, dan ben ik van dat moment strafbaar, kan 2 jaar gevangenisstraf voor krijgen. Maakt u zich zorgen over het klimaat, hoeveel koeien een boer mag hebben, of maakt u zich zorgen over het geestelijke klimaat waarin wij leven? Wij zitten in die laatste dagen, zoals Micha dat hier ook zegt. Micha schrijft ook op een bijzondere profetische manier, waar je altijd een beetje in moet zoeken, wat bedoelt hij nu hier? Want hij in de verse 1 tot en met 8, of 1 tot en met 8, ja, gebruikt hij ook 2 beelden. Een beeld van een stad en een beeld van een kudde. Hij zegt, al zou Jeruzalem verwoest worden door Babel, eens zou de stad de hoofdstad worden van het koninkrijk. Hoeveel keer is Jeruzalem al vernietigd? Heel wat keer. Wat kun je nu vinden in Jeruzalem? Jeruzalem. De stad Jeruzalem. Er is weer een stad, daar wordt om gevochten natuurlijk, van wie behoort hij toe. Maar wij weten dat hij de Heere toe behoort. Hij is trouw in zijn werk en die stad is er. En het zal daar straks voor een tijd van vrede zijn, een 1000-jaar vrederijk. Volkeren zullen optrekken, omgaan, om door de Heere onderwezen te worden, zoals we dat in vers 2 lezen. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere. Eigenlijk zouden wij die woorden elke keer weer moeten gebruiken tegen iemand. Kom, laten wij opgaan naar de kerk, naar de gemeente. Kom met me mee en leer de Heere kennen. Hier zien we, ze roepen elkaar op om te gaan. Kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. En hij zal ons onderwijzen. Wat een dag zal dat wezen. Als er een werelds verlangen is om onderwezen te worden door de Heere. Maar dan verder gaat hij een prachtige belofte geven. Wat er staat te gebeuren. Ik weet niet of u het nog weet. In 1941, ja, ik leefde nog niet, maar ik weet het wel. Geschiedenisboeken die zijn daar handig in, maar misschien is iemand hier van die tijd nog. Gaf Franklin Roosevelt, de 32e president van Amerika, van de Verenigde Staten, een beroemde uitspraak. En die toespraak ging over 4 vrijheden. Daar zou hij voor gaan staan. De eerste was de vrijheid van meningsuiting. Blijf weinig van over. Maar dat is Amerika. Maar Amerika is nog erger dan hier hoor. De vrijheid van godsdienst. Franklin, er blijft weinig van over. De vrijheid van gebrek. Dus geen armoede meer. Er is heel veel armoede in Amerika. En de vrijheid van vrees. Heel veel mensen vandaag de dag zijn angstig. En nu zegt Micha, Franklin Roosevelt had er 4, ik zal er 5 laten zien. Moet eens kijken in vers 2. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen, kom laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob, en hij zal ons onderwijzen aangaande zijn wegen, en zullen wij zijn paden bewandelen. Het eerste wat God gaat geven is vrijheid van ontwetendheid. Hij gaat onderwijzen. Hij gaat laten zien hoe dat werkelijk bedoeld was. Wat zal dat een onderwijs wezen om aan de voeten van de Heere te zitten en te luisteren wat hij verteld heeft. We lezen dat toen de Heere Jezus onderwees, dat ze al versteld stonden van zijn onderwijs. Gezaghebbend, maar vol met liefde. Niet wettisch, maar vanuit zijn eigen hart. Prachtig, als je bijvoorbeeld de bergreden daarin ziet. En het lijkt alsof Micha terugschrijft op de belofte uit Psalm 32 vers 8. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Maar dat geldt ook voor ons vandaag de dag. Maar de vraag is, lieve broeders en zusters, willen wij onderwezen worden? Aan de Heere ligt het niet. Aan de Geest ligt het niet. Maar willen we onderwezen worden? En David was zo iemand. In Psalm 139 en aan het eind zegt de Heere, doorgrond mij maar en toets mij maar en zie mij maar. Met andere woorden, leer mij wat uw weg is. Totale overgave aan het woord. Dus 1, vrijheid van ontwetendheid. Het tweede is, zit u in vers 3. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk, als er staat geen volk, is het ook geen volk. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. De tweede vrijheid is vrijheid van oorlogsgeweld. Die zal er zijn in het duizendjarig vrederijk als de Heere Jezus zijn voeten op de aarde zet en de troon van David gaat innemen. Die belofte zien we ook in Jesaja hoofdstuk 2 vers 4 en in Joël 3 vers 10. Duidelijk toekomst. Want vanaf de tijd van Babel tot de dag van vandaag zien we hier nog niks van. Maar het gaat wel komen. Want we hebben het meestal over twee oorlogen, die we noemen Israël en de Oekraïne met Rusland. Maar op de wereld zijn 80 haarden van oorlogsgeweld. Alleen niet zo groot als deze twee, maar die zijn er wel. En die zullen er voorlopig ook nog zijn. De wapenindustrie die draait op volle toeren, miljarden winstomzet wordt er gemaakt. In de wapenindustrie. En dan maken we ons zorgen over een kikkertje. Maken we ons zorgen met alle goede bedoelingen hoor. Ik zeg niet dat we de natuur moeten. Waar is het evenwicht? Waar is het evenwicht? Dus 1, vrijheid van ontwetendheid. 2, de toekomst brengt vrijheid van oorlogsgeweld. 3, vers 4. Vrijheid van gebrek. Vers 4, maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Niemand zal ze schrik aanjagen. Dat is trouwens de volgende. Maar die eerste gedeelte, zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Dat is een Joodse spreekwoordelijke uitdrukking van voorspoed en vrede. U leest dat bijvoorbeeld, kijkt eens mee in 1 Koningen 4 vers 25. 1 Koningen 4 vers 25. En dan wordt er teruggekeken op de welvaart tijdens de regering van Salomo. En dan staat er in Juda en Israël woonden onbezorgd. Wauw. Ik heb wel eens momenten dat ik onbezorgd ben. Maar dat mijn leven onbezorgd is, dat is wat anders. Ze woonden onbezorgd, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Van Dan tot Beersheba, al de dagen van Salomo. In 2 Koningen 18 vinden we ook zoiets gelijks terug. En dat is echt de uitdrukking dat er geen armoede is. Iedereen heeft te eten, iedereen heeft het goed. Er zal vrijheid zijn van gebrek. 2 Koningen 18 vers 31. Luister niet naar Hiskia, want dit zegt de koning van Assyrië. Geef u aan mij over, kom de stad uit naar mij toe. En moet u horen hoe die dat volk misleidt. Dan mag ieder eten van zijn eigen wijnstok en ieder van zijn eigen vijgenboom en ieder water drinken uit zijn eigen put. Wat gebruikt u? Een Joodse spreekwoordelijke uitdrukking van kom, dan zal je het goed hebben. Dus laten we deze verse nou niet gaan gebruiken voor een welvaartsevangelie. Het woord heeft beloofd dat ik het goed ga hebben. Als je de Heer Jezus gaat volgen, kan het misschien wel eens anders om zijn naams wil gaan. Maar hier vrijheid van gebrek. Het vierde wat hij belooft. Vrijheid van angst. 4b. Niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de Heere van de legermachten heeft het gesproken. Kent u zich dat inbeelden? Dat niemand je schrik meer aanjaagt? Je loopt 's avonds om 11 uur in het donker buiten, nou steegie, en dan komt iemand naar je toe. Het eerste is schrik. En dat niemand je meer schrik aanjaagt. Want een veilige omgeving zal dat zijn. En de Heere zegt, zo zal het zijn. Er zal een tijd komen dat we zo gaan leven. En er is nog een vijfde. Vers 5, eerste gedeelte. Want alle volken gaan op weg, elk in de naam van zijn God. Maar wij zullen samen op weg gaan. Wij zullen op weg gaan in de naam. Oh, wacht even. Want alle volken gaan op weg. Dus alle volken die gaan op weg. Elk in de naam van zijn God. Want in 1000 jaar vrederijk heeft de mens nog steeds de vrijheid om te kiezen. En dat blijkt ook wel. Want aan het eind van 1000 jaar vrederijk gaat de Satan naar het uiterste de aarde. En weet mensen bij hem te trekken. Hoe komt dat? Dat zijn mensen die zo ver mogelijk van Jeruzalem af willen wonen, denk ik wel eens. Die willen niks met God te maken hebben, maar genieten wel van de vrede die er is. Maar hier staat er, maar wij zullen, en het woordje wij vind ik zo bijzonder, dat is die eenheid als kinderen van God. En dat proeven we nu toch al. Dat mogen wij nu al kennen. 1 Korinthe 12 vers 13 zegt, ook wij allen. Allen die geloven, welke cultuur, welk ras, welk verleden, welke positie in de maatschappij. Maar allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Niet door één denominatie, niet één dogmatiek, maar we zijn tot één lichaam gedoopt. En wat is dat lichaam? Het lichaam van Christus, de gemeente. Nou, wat zal dat zijn als er geen verscheidenheid meer is? Geen scheuringen, geen pijn, verdriet. Maar dat we elkaar zien als waarlijk broeder en zuster in de Here, samen met het Joodse volk en samen optrekken in de toekomst. Prachtig zal dat wezen. En ik vind het zo mooi dat hij zegt, maar wij zullen op weg gaan, hoe? In de naam van de Here onze God. Voor eeuwig en altijd. Ik heb besloten Jezus te volgen. Keer niet meer terug. Keer niet meer terug. Leren we soms aan kinderen zo'n liedje. Nou, ik denk dat wij volwassenen dat liedje ook in ons hoofd moeten houden. Waarom keer je niet meer terug? Omdat je gekozen hebt om de Here te volgen. Het zal prachtig zijn wat hier gebeurt. Maar dan gaat Micha verder. En hij gaat nu van die stad, waar hij die 5 vrijheden beschrijft, gaat hij over naar het gebruik van een kudde. Nou, dat is ook weer zo'n duidelijk beeld voor het volk van Israël. Die zijn gewend aan herders en kuddes. Die weten direct, die voelen aan wat hiermee gezegd wordt. En dan zegt hij in vers 6 tot en met 8, op die dag spreekt de Heere. Wie spreekt? Niet Micha. Spreekt de Heere. En dan zegt hij, zal ik. Dat is niet Micha. Dat is de Heere God zelf. Dan zal ik verzamelen wie mank gaat. Bijeenbrengen wie verdreven is. En wie ik kwaad aangedaan heb. Ik zal wie mank gaat stellen tot een overblijfsel. En wie verdreven was tot een machtig volk. En de Heere zal over hen koning zijn. Op de berg Sion van nu aan tot in eeuwigheid. En nu schaapstoren, Ovel. Ovel betekent kuddetoren. Is een Hebreeuwse naam voor ook schaapstoren. Een toren waarvanuit bekeken werd, waar zijn de schapen, goed te overzien. En uw schaapstoren, Ovel, van de dochter van Sion, naar u zal gaan, naar u zal komen de heerschappij van vroeger, het koningschap van de dochter van Jeruzalem. Wat hier zo in weer klinkt, zijn de woorden die we ook terugvinden in Ezechiël 34. Hè? Moet eens meegaan naar Ezechiël 34. Want wat lezen we in Micha? Dat de Heere zegt, ik ga ze verzamelen. Ik zal ze bijeenbrengen. Ik zal wie mank gaat weer stellen. Het is alles wat de Heere doet. En dan in Ezechiël 34 vanaf vers 11. Want zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is. Zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van donkere wolken. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. We hebben daar al zoveel bewegingen van gezien. Uit zoveel streken zijn Joden teruggekeerd naar Israël. Als er één land multicultureel is, dan is het Israël wel. Dat is zo bijzonder. Maar dat is wat God doet. En we wachten op het moment dat dat zal voltooien. Maar ook Micha die kent dat. En die zegt, en zo is de Heere. Hij zal het doen. Wanneer? Op zijn tijd. Op zijn wijze. Maar hij heeft beloofd dat hij het zal doen. En wat belooft hij? Hij staat hier. De heerschappij van vroeger. Het koningschap van de dochter van Jeruzalem. Geloof ik nog steeds. Geloof met heel mijn hart. Dat in Jeruzalem weer een troon zal opgericht worden. En dat de Heere Jezus daar vandaan zal regeren in levende lijven. Niet als een geest of hoe je een alien of zo. Nee, zoals hij is. Want toen hij opgenomen werd in de hemel, zeiden de engelen tegen hem, wat zitten jullie nou te kijken? Op dezelfde wijze als u hem heen hebt zien gaan, zal hij terugkomen. Hoe zagen ze hem heen gaan? Fysiek, zichtbaar. Hoe zal hij terugkomen als koning voor Israël, na de opname van de gemeente? Fysiek, zichtbaar zal hij wederkomen. En de hele wereld zal het zien, want ik denk dat het hele heelal schittert van zijn heerlijkheid. En de Heere kan ervoor zorgen, of je nou in China bent, de Noordpool, of in Amerika, of waar dan ook, je zal hem zien. Hoe hij dat doet, ik weet het niet. Maar we zullen hem zien. En hij zegt, die heerschappij zal weer terugkomen. De Heere is getrouw. En dan gaat hij verder en dan zegt hij in vers 9. Nu, waarom slaat u zo'n luid alarm? Is er dan geen koning onder u? Is uw raadsman omgekomen dat smart u aangegrepen heeft als een barende vrouw? En de meesten zeggen, hier spreekt het over de tijd dat ze in Babylonië zijn. Dat ze daar zitten. Anderen zeggen weer, ja, het is de angst voor de ballingschap. Maar het toont wel uit dat ze de smart hebben van een barende vrouw. Nou, die smart, wanneer is die over? Als de geboorte heeft plaatsgevonden. Ja, zo kijken wij mannen er tegenaan. Voor de vrouw is het even langer. Misschien een beetje nasmart. Maar hier gaat het over de smart van een barende vrouw. Maar uiteindelijk zal het overgaan. Kijk maar, vers 10. Krimp in één, schreeuw het huid, dat mag. Dochters van Sion, als een barende vrouw. Want nu moet u de stad uit en het open veld en in het open veld wonen. U zult in Babel komen, dus dat gaat gebeuren. Maar, zie de belofte, daar zult u gered worden. De belofte, de Heere gaat mee. Of eigenlijk al, de Heere is er al voordat zij er kwamen. En zou een verlossing teweeg brengen. En de Heere zal u verlossen uit de handen van uw vijanden. En Micha denkt, maar hoe kan dat nou? Kijk maar naar vers 11. Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken. Wauw. Het lijkt wel of de Heer het over vandaag heeft. Is het niet verbazingwekkend dat na 7 oktober vorig jaar, waar iedereen walgde van wat daar heeft plaatsgevonden, zich langzaam maar zeker steeds meer zich tegen Israël begonnen te keren. Steeds meer. Ik ben nog pas al in Israël geweest. En in de gesprekken was er dat het meest wat de Joden niet kunnen begrijpen. We spraken nog met een professor in een universiteit in Jeruzalem. En ze zegt, nou ja, die politici, dat zijn toch al aparte mensen. Ze zegt, maar wat ik niet kan begrijpen, is dat er nou universiteiten wereldwijd zich terugtrekken en zich afkeren van onze universiteiten. Ze zegt, ik dacht dat dat mensen waren die nog hun hersen gebruikten. En ze konden er niet over uit. En wat lezen we hier? Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolkeren. Het is toen gebeurd in de toenmalige wereld, maar nou in deze wereld zien we dat bijna heel de wereld zich keert tegen dat landje. Het is een speldenprik op de landkaart. Maar het is Gods land. Ze vergrijpen zich aan het verkeerde land. Al trekken ze op. En ze zeggen zelfs, kijk 11, laat haar ontheiligd worden. Met andere woorden, schuif het de zee in. En zulke kinderen roepen het. En als je vraagt welke zee, dan weten ze het niet. Want ze weten geen eens waar het land ligt, maar ze roepen het wel. Worden al gekweekt met die haat. Je ziet het gebeuren voor je ogen. Maar want kijk. Zij echter, welke, die heidenvolken, kennen de gedachten van de Heere niet. Zij kennen de gedachten van de Heere niet. Die hebben ze niet in de gaten. Zij begrijpen zijn raadsbesluit niet. Dat hij hen bijeengebracht heeft als een graanschoven op de dorstvloer. Met andere woorden, Micha zegt, wacht even, die mensen komen dat zelf niet op het idee. Het is God die daarin zijn plan gaat volvoeren met zijn volk, maar ook met de rest van de wereld. Begrijpt u het? Nee, ik soms ook niet. Maar ik ben ook God niet. Wij zouden het zo graag anders willen, maar God in zijn wijsheid die besluit dat het op deze manier moet gebeuren. Maar dan die oproep in vers 13, sta op. Sta op en dors dochter van Sion, want ik zal uw horen van ijzer maken en uw hoeven van brons. U zult vele volkeren verpletteren en ik zal hun winstbejag met de band slaan. Het is voor de Heere, hun vermogen is voor de Heere van heel de aarde. Met andere woorden, de Heere die gaat die strijd voeren. De Heere die zal het gaan doen en hij zal Israël sterk maken. En we zien vandaag de dag hoe sterk dat volk, dat leger is. Het is onbegrijpelijk. Hoe kun je elke dag honderden raketten weren? Dat is toch ongelooflijk? Die wijsheid die ze bezitten, hebben ze gekregen van de Heer om zich te kunnen verdedigen. Dat is heel bijzonder. Maar, dus de Heer die zal tot zijn doel komen en de volkeren zullen uiteindelijk verpletterd worden. Vers 14, ik heb meerdere verklaringen gezocht, maar niemand komt eruit wat daar nou mee bedoeld wordt. Nu groepeer u, dochter van de strijdbende, zij gaan een leger tegen ons opzetten, ze zullen met een stok de rechter van Israël op de kaak slaan. Nou ja, wie is die rechter op dat moment? Die belegering, is dat dan Babel? Dat is een beetje moeilijk om daar uit te komen, dus dat kunt u misschien thuis zelf opzoeken. Maar dan komt hoofdstuk 5. Want we hebben de beloftes gezien. En in hoofdstuk 5 de belofte van de koning. Er wordt een enorme belofte gegeven. En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, zijn oorsprong zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Ze zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einde van de aarde. Hij zal vrede zijn. Moet die koning nog geboren worden? Nee, die koning is geboren. Lucas 2 vers 10, en de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David, hij is Christus de Heere. Maar dan komen de wijzen uit het oosten en die willen weten, waar is de koning? Die kwamen niet voor een Messias, die kwamen voor de koning. Die kwamen niet voor een verlosser, die kwamen voor de koning. En de fariseeën die zeggen, ze zeiden tegen hem, in Bethlehem. In Judea, want zo staat geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Judea, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Judea. Want uit u zal de leidsman, of de koning, voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Ze wezen de wijzen uit het oosten de weg, maar waren zo dom, want ze waren niet zo wijs, dat ze zelf niet gingen. Dat is apart, hè? Altijd verwonderlijk geweest. Je weet waar de Messias geboren is en je gaat er niet naartoe. En zo wil de Heer ook dat u weet waar uw verlossing ligt. Waar gaat u er naartoe? We kunnen kijken naar het kruis op Golgotha. Naar hij die zijn leven gegeven heeft. Dan zijn we er naartoe gegaan en hebben we geestelijk onze knieën gebogen en beleden. Dat we hem zo nodig hebben dat we onszelf niet kunnen rechtvaardigen. Maar dat hij ons kan rechtvaardigen. En dat hij door zijn bloed eens en voor altijd een eeuwige verlossing kan schenken aan een ieder die dat gelooft. We moeten wel komen. En zo zit ook met de koning van de Heere Jezus Christus. Micha laat zien een paar beloftes. Hij laat zien, even kijken of ik het goede rijtje, dat er een beloofd koninkrijk zal komen. Hij belooft die verlossing. Hij belooft de overwinning. En hij belooft dat de Heere Jezus op de troon zal zitten. Laat dat ook een bemoediging zijn voor het volk Israël, maar ook voor onszelf. En toen ik hiermee bezig was, toen dacht ik, dit wil ik het volk toebidden. Micha hoofdstuk 7. De versen 18 tot en met 20. En ik heb dat vers toen gewoon hardop gebeden als een bemoediging voor het volk. Een bemoediging voor de mensen die het volk ondersteunen. En de woorden zeggen zo mooi: wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goedertierenheid. Hij zal zich weer over ons, over Israël, ontfermen. Hij zal hun ongerechtigheden vertrappen. Hij zal hun zonde wegwerpen in de diepte van de zee. En hij zal Jacob de trouw bewijzen en Abram de goedertierenheid, die u, o God, aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen wel eer. En toen zei ik: amen. Heere, zegen uw volk met deze woorden. Zullen wij ook samen de Heere dan ook danken. Vader in de hemel, we komen u zo danken, Heere, dat we vanavond stil mochten staan bij de beloftes die u aan uw volk hebt gegeven. Heere, want het is uw volk. Heere, het volk heeft niet u gekozen, u heeft dit volk gekozen. Heere, en velen hebben de vraag: waarom heeft u nou zo'n volk gekozen? Een murmurerend volk, een opstandig volk. Maar het was, Heere, om uw grootheid en uw trouw te bewijzen. En Mozes die zag dat, Mozes heeft dat erkend. Toen u het volk wou verwerpen, zei Mozes: Heere, wat zullen de landen kwaad over u spreken. Heere, doe dat nou niet. En u luisterde naar. Mozes die was bezorgd om uw naam. En laten wij dat ook blijven houden, Heere, dat we uw naam hoog houden, dwars door alles heen. En we bidden, Heere, dat u, zoals we gelezen hebben in Micha, dat proces ook zal voortzetten. En dat het volk ook dwars door de moeite heen, Heere, ja, misschien wel als volk hun knieën zullen buigen en zich uitstrekken naar u. Want als hun verwerping al een zegen was voor de wereld, voor de heidenvolken, dan zegt Paulus: wat zal er zijn als ze u als volk aannemen, als heiland, als verlosser, als Messias, als koning der koningen. O Heere, daar zien we naar uit. Maar we bidden, Heere, zoals u toe opdraagt voor de vrede van Jeruzalem. We bidden, Heere, dat de slachtoffers, Heere, dat het bespaard mag blijven. Heere, er is zoveel leed, zoveel verdriet. Heere, en daarom bidden we voor uw volk. We dragen hen op voor die troon van genade. Heere, dank u dat we vanavond uw woord mochten openen. Heere, het is altijd niet eenvoudig, die kleine profeten. Heere, vooral de tijdsbestekken waar ze in schreven. Maar Heere, dank u wel dat het uw woord is. En dat u ons stukje bij beetje steeds weer onderwijst en leert. En laat zien dat u het bent die spreekt. En dat u het bent die in alles zo trouw blijft. Heere, daar willen we u voor loven, voor prijzen en danken. Wees zo met ons en dat vragen we uit genade. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Zingen we tot slot Johannes de Heer 801. 801. Zingen. Vader, dank u wel dat we dit heerlijke lied met elkaar konden zingen. Het is volbracht. En help ons, Heere, om te rusten in dat volbrachte werk. Bewaar ons, Heere, dat we daar niet iets aan toe willen voegen, maar dat we juist vanuit dat volbrachte werk van u, Heere Jezus, willen leven. Heere, zegen ons, Heere, met die goedertierenheid en barmhartigheid van uzelf. Zegen ons, Heere, met het leven, het opstandingsleven van de Heere Jezus Christus, zodat we krachtig staan in deze donkere, duistere wereld. Maar zegen ons ook, Heere, met de vrucht van de Geest, opdat wij ook vruchtdragers zullen zijn, Heere, in de omgeving waar u ons gesteld hebt. Stel ons tot zegen, Heere, zegen ons. En dat bidden we uit genade. In de naam van de Heere Jezus. Amen. Zingen we nog de laatste twee coupletten. Een gezegende avond en tot de volgende keer.